En hallo. Ik zit hier met Judith Kokken. En Judith is onder andere kinderarts. Maar Judith heeft ook een heel mooi bedrijf. En ik ben, als David van Baden zijnde, ben ik op het pad gekomen van Judith. Via een podcast die ik hoorde van Jan Bommeré. En hij noemde jou. Vervolgens heb ik je boek besteld. En toen ben ik eigenlijk min of meer omvergeblazen door alles wat ik daar las. En ik was zo geïnteresseerd in niet alleen de persoon die achter het boek zit, maar vooral ook van wauw, Judith, mag ik een keer met jou praten? Mag ik een keer vanuit onderwijskundig perspectief ook met jou kijken naar wat kunnen wij hier nou nog van leren? Wat kunnen we hier toevoegen aan ons onderwijs om te zorgen dat we niet alleen het personeel, dus de docenten in dit geval, maar ook de leerlingen, studenten verder kunnen helpen in deze interessante tijd. Dus ik wil jou bij deze van harte welkom heten bij de Helderijs podcast.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Graag gedaan.
Dat je hier bent gekomen.
Ja, ja, het was een mooie reis, maar we zijn er. En ik voelde me meteen heel erg welkom hier. Dankzij jouw hele warme en vriendelijke ontvangst. Dus dat was voor mij heel erg kloppend met wat ik ook in het boek heb gelezen. Mag ik je vragen om te starten naar je eigen ervaring met en in het onderwijs?
Ja, zeker. Dankjewel. Leuke vraag. ik vroeg me altijd af wat ik daar deed op school. Ik heb niet het gevoel dat ik iets geleerd heb, met alle respect. Dus ik heb mijn tijd uitgezeten. En met als doel, omdat ik wilde kinderarts worden, dus ik had dat diploma nodig, dus dat was mijn doel. Op de lagere school, daar kan ik me echt totaal niks meer van herinneren. En op de middelbare school heb ik wel leuke mensen ontmoet, waar we wel een grote vriendengroep hadden, waar ik het leuk mee heb gehad. Maar dat systeem school, ik vond het echt stom en saai. En ik dacht het de hele tijd, jullie begrijpen er helemaal niets van. Als het gaat dus over het systeem en over de docenten. Het enige wat ik eigenlijk leuk was, was muziek en tekenen en gym. En de rest, nee, ik weet er ook echt niks meer van. Dus ik dacht echt, waarom zit ik hier dan? Wat is het voor een nutteloos iets? Dus ik dacht wel, dat laat ik dan maar zien dat anders kan.
Ja.
Dus ik ben inmiddels moeder van 3 kinderen. En wat in ieder geval mijn intentie is geweest, is niet dit vertellen. Dus dit weten ze helemaal niet. maar wel dus ze steunen in wie ze zijn en ze het gevoel geven dat wie je bent, dat al helemaal goed is en hoe, dat er ook, dat het onmogelijk is dat er iets van buiten naar binnen komt. Dus hoe kan er kennis van iemand anders in jou komen? En dan zit dat in je en dan... Nee, dat kan niet. Dus alles wat er in een mens is, dat is er al. En je kunt alleen maar iets herkennen wat al in jezelf aanwezig is. Dus dat is wat ik vanaf het eerste begin, sinds ik moeder ben, bij mijn eigen kinderen heb gedaan. En dat is eigenlijk ook hoe ik werk en hoe ik schrijf. Dus meer vanuit de ondersteunende vorm. Door ook te luisteren, maar wat wil jij? Dus om een voorbeeld te geven, de eerste twee kinderen waar ik moeder van ben, dat is een tweeling. Dit is een jongen en een meisje. En toen die naar groep 1 heet dat dan, ging, toen kreeg ik te horen dat de een in de ene klas ging en de ander in de andere klas ging. Dus ik zei, dacht het niet. En nou, zo werkt onze school en anders kunnen ze hier niet op school. Dus toen voelde ik al enorm die dominante energie, waarin ik dan dat als moeder dat eigenlijk maar moest slikken. Dus ik zei, nou oké, prima, weet je. Zoek lekker twee andere kinderen en dan regel ik een andere school voor ze. Want ja, ik heb het ook niet verzonnen dat ik een tweeling kreeg. En ik heb het ook niet verzonnen dat die twee nogal close zijn. Dus dat is niet iets waar ik een rol in speel, maar dat is iets tussen twee zielen. En ik gun ze wel een fijne start van school. Dus voor mij is het heel belangrijk dat ze met elkaar in een klas zitten. En dan laten zij zelf wel weten, hè, wat ze in de loop van school nodig hebben. Dus of ze het dan fijner vinden om apart in een klas te zitten of niet. Dat die directeur, want het was eerst met een docent en daarna met die directeur, die heeft daarnaar geluisterd. Toen was het even stil en toen zei hij, nou oké, succes met zoeken van de school dan, want dat gaat natuurlijk hier nooit lukken. Dus ik dacht, nou prima, dankjewel. Ik zei, veel plezier, fijne dag. En na 3 dagen werd ik gebeld en toen zei, dit is een wonder gebeurd. Er hebben 2 kinderen afgezegd, dus er is plek voor jouw kinderen in 1 klas. Nou, dus ik zei, oké, prima, dan komen ze. Ja.
Bijzonder.
Dus wat is mijn ervaring met onderwijs? Nou ja, eigenlijk is het dezelfde ervaring als in de gezondheidszorg of als in het gewone leven, zullen we maar zeggen. Dat we elkaar mogen gaan verstaan en elkaar het gevoel geven dat we samen in 1 boot zitten. In plaats van iedereen in zijn eigen boot.
Ja.
En roeien voor de finish. Dus er valt niks te winnen in je eentje. Maar wel als je zorgt dat mensen met een lekke boot in jouw boot komen. En dat je samen naar de overkant gaat roeien, zoiets. Weet je, dus ja, voor mij is dus die gezamenlijkheid zo belangrijk. Als het gaat over onderwijs en... Nou ja, weet je, maar als medisch specialist, als kinderarts, moet je nog steeds onderwijs doen. En ik ben, zoals je waarschijnlijk wel vermoedt, wel een heel ander soort dokter. Dus mij maak je niet per se blij met oorzaak en gevolg na scholing.
Ja.
Maar dat is wel wat verplicht is.
Ah.
Ja, dus ik heb oeverloos in de afgelopen... weet ik veel, 30 jaar. Dus al die beoordelingscommissies van die herregistratie uitgenodigd om ook wat meer mensgerichter onderwijs. Dus die gaan over leiderschap, die gaan over wie ben je nou eigenlijk? Om dat onderdeel te maken van de gezondheidszorg. Nou ja, laten we maar hopen dat al die zaadjes die ik daarin gezaaid heb, dat het plantjes woeden en dat er bloemen uitkomen.
Heb je daar al effect van gezien, gesorteerd bij die nascholing? Gewoon even,
soms,
het gaat verder
ja,
niet over... over
soms,
dit, ja.
Ja, soms. Dus ik zou het liefst mijn eigen nascholing kiezen.
Ja.
Dus, want wanneer ben ik, zeg maar, een fijn mens als ik doe wat mij verrijkt? En dan kan ik een goede kinderarts zijn. Dan kan ik mooie boeken schrijven die anderen inspireren. Dus en als ik iets moet... Ja, ik tril daar eigenlijk niet op dat woord. Dus goede kans dat ik dan in mijn hoofd denk... doe het lekker zelf. Maar dan draai ik me om en dan ik ben best wel eigenwijs. Dus dan trek ik mijn eigen plan.
Zo. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
En dat heeft er ook voor gezorgd dat je op dit pad terecht bent gekomen en dit bent blijven volgen.
Ja, nou, hoe geef ik onderwijs voor zover ik het gevoel heb dat ik onderwijs kan geven? Maar dat is door mensen uit te nodigen. En of dat nou hier is door een podcast of dat het is doordat hier dokters een dag komen meelopen. Ik geloof dat dat veel meer, dus dat ervaringsgericht, dus voelend leren, dat iets is wat duurzaam is. En zeg maar, dus hiërarchisch onderwijs betekent dat de docent het zou weten en dat al die leerlingen het niet zouden weten. En die moeten dan maar doen wat iemand anders voor ze verzint. En als je 1 minuut te laat bent, dan krijg je straf. Weet ik veel. Ik geloof gewoon niet dat straffen helpt. Dus ik geloof ook niet dat een docent meer weet dan een kind. Dus ja, wat voor mij belangrijk is, is de gelijkwaardigheid tussen ons als mensen. En dus ik weet niet meer dan dat jij weet. En het enige is dat wij elkaar in dit gesprek kunnen ontmoeten en kunnen luisteren naar elkaar. Wat is de betekenis? En hoe kan ik bijdragen aan een mooie podcast voor jou? Maar niet omdat ik het weet. Ik weet niet of ik iets weet. Nou, ik weet dat ik heel veel niet weet. Ondanks al die opleidingen en al dat onderwijs, gaat onderwijs niet over jezelf mogen zijn. En om gehoord en gezien en geliefd te worden.
Ja.
En het gevoel te hebben dat je ergens bij hoort. Is dat niet wat ons verbindt? En waarom er systemen zoals scholen en culturen en religies zijn ontstaan? Alleen maar om elkaar te horen en om gehoord te worden. Dus om het gevoel te hebben dat je het ertoe doet.
Ja.
En dat is waardoor eigenlijk je eigen creatiekracht zichtbaar wordt in je leven. Dus ik geloof dat we creërende wezens zijn als mensen en niet domme idioten die iets geleerd moet worden. Dus er is niemand dom. Dus er is veel meer dan IQ. Ik geloof dat kinderen van nature spirituele wezens zijn. Dus dat betekent dat ze wijs zijn en dat ze alles weten. En dat gaat dus over ons volwassenen. Of we daarvoor openstaan voor wat dat kind eigenlijk spiegelt. Wat hij ziet aan mij, aan jou, aan ons in de samenleving. En niet per se omdat een kind het begrijpt, maar het gedrag wat een kind laat zien is altijd een spiegel van de omgeving. Dus als een kind gedrag laat zien waarvan wij zeggen dat kan niet of dat hoort niet of dat is niet goed, dan betekent het dat ik in mijn eigen hart mag kijken. Want wat laat ik dan zien of wat zend ik dan uit aan vibratie? Waar dat kind eigenlijk alleen maar op resoneert en dus dat spiegelt. Dus waarom zou een kind ooit gestraft moeten worden? Of genegeerd moeten worden of afgewezen moeten worden. Nee, dat is niet oké.
En komt dat omdat het vermogen tot spiegelen van kinderen, eigenlijk kunnen ze niet anders, hè? Dat is gewoon wat er gebeurt, wat ze doen. Komt dat omdat ze nog zo puur zijn? Omdat er weinig schillen en mechanismes nog overheen zitten?
Ja. Ja. Ja.
Want dat gebruik jij in je praktijk natuurlijk heel veel. Kijken naar welke reflectie komt hieruit. En wat zegt dat over degene die veel in de buurt is van.
Wat is de dynamiek?
Ja.
Wat gebeurt er tussen twee mensen? En de meeste communicatie is non-verbaal. Dus los van de woorden die wij uitwisselen, is er communicatie tussen Dus hoe mijn gezicht, wat mijn gezicht laat zien, wat mijn lichaamshouding is. Wat de energie is die ik uitzend. En een kind die pikt dat op. En het is essentieel voor een kind om te hechten. Dus zonder hechting kan je niet overleven. Dus op het moment dat je kunt hechten aan liefde, dan is het veilig. Maar ik vraag me wel eens af, is het in deze tijd mogelijk voor een kind om te hechten aan liefde? Of kan een kind alleen maar hechten aan pijn? Omdat er zoveel pijn in ons zit en in
generationeel
onze voorouders zit. Ja. Wat nog niet geheeld is, dus waar geen bewustzijn op was.
Ja.
En dan is er mogelijk wel bewustzijn op aan het ontstaan in deze tijd, maar dan is er eigenlijk onbekwaamheid. Dus als je wat je niet hebt geleerd, dat kan je ook niet. Dus eigenlijk ben ik dan gehandicapt daarin. Dus hoe moet je dat dan voordoen aan een kind?
Ja.
Maar dat maakt dus eigenlijk een gesprek dus weer heel kwetsbaar. En als het daarover mag gaan, hè, als we het hebben over onderwijs, ja, daar ga ik wel van aan. Dus dan wil ik wel bijdragen aan onderwijs.
Ja.
Maar niet als ik word gevraagd, wil je leren wat je doet? Dus wat ik doe is geen kunstje. Wat onderwijs is, is niet iets wat je uit een boek kunt halen. Je kunt alleen maar je gevoel toelaten.
Ja.
Dus het denken en het voelen bij elkaar laten komen. Dus het denken is niet slecht, dus er is niks mis mee om het te gebruiken. Maar als ik alleen maar kan denken, omdat dat de enige manier is waarop ik kan overleven, maar dan blijft mijn hart en mijn buik blijven afgesloten.
Ja.
Dus dan kan ik nooit echt verbinden met een ander mens, want ik kan niet verbinden met mezelf. Want ik ben alleen maar geprogrammeerd. Ik moet, ik moet, ik moet. En...
Ja.
Ja, dus dat is wat ik kinderen en jongeren gun. Dat ze echte rolmodellen als docent krijgen. Dus mensen die het voorleven. Wat het betekent om contact te maken met je eigen schaduw. Contact te maken met je... Met je innerlijke pijn contact te maken met alles waar je van overtuigd bent dat het niet kan en onmogelijk is. En dat je aan het oefenen gaat met elkaar. Maar met name dat je verantwoordelijkheid neemt voor jezelf. Hè, dus als ik de mist in ga, dan zeg ik sorry. Het ging over mij. En je hebt daar alleen maar last van. Zoveel als mogelijk. En als ik dat niet kan, omdat ik nog zo geraakt ben, dan is mijn intentie om dat later, om daarop terug te komen. Zodat dus de lijn tussen mensen schoon wordt, in plaats van dat er, ja, dat je elkaar niet meer kunt verstaan en niet meer kunt bereiken.
Omdat er anders te veel ruis op de lijn is gekomen door geen verantwoordelijkheid nemen.
Ja, nou ja, dat wil niet zeggen dat je altijd een eeuwig in een verbinding kunt zijn met andere mensen. Maar je kunt innerlijk wel altijd liefde blijven voelen. Hè, dus soms is het ook een teken van liefde om de ander te laten. En om eigenlijk je eigen weg te vervolgen. Maar dat hoeft niet te betekenen dat er geen liefde meer is. Dus dat je de ander niet kunt zien en niet kunt horen en niet kunt waarderen om wie die is en bedanken voor wat je hebt geleerd met elkaar.
Ja.
Ja. Ja, dus zo... Ja. Dus zo gewoon nieuwsgierig zijn naar kinderen. In plaats van dat je... Als kind te horen krijgt, oh, jouw oudere broer en zus zaten hier ook op school. Nou, daar ga je dan.
Ja.
Dan ben je al, voel je al heel erg welkom.
Ja. Het brandmerk staat op je voorhoofd.
Ja.
Ja.
Dus ja. Dan ga je toch al met lood in je schoenen naar school.
Ja.
Ja, dus, maar dat soort verhalen krijg ik wel de hele dag te horen hier. He, dus op het moment dat, dat je lichaam last heeft van chronische problemen, chronische klachten. En school is dan soms lastig. Ja, dan is het fijn als school helpt.
Ja.
En kijkt wat er mogelijk is.
Ja, want scholen... Ik merk in mijn hoofd nu dat ik heel erg op twee sporen hinkel. Of ga ik het ene spoor pakken of het andere spoor? En misschien allebei. Ik ga eerst even de ene af. Scholen worden vaak gezien als voorbereiding op de maatschappij. Of vaak. Het wordt gezien als voorbereiding op de maatschappij. En als resultaat daarvan heb je een soort mini-maatschappij. Waarin kinderen dus bepaalde zaken geleerd wordt. Die belangrijk zijn. Ik maak een tussen aanhalingsteken. Zou het mogelijk zijn om de vakken die we nu geven, om die te gebruiken als excuus om met onszelf en met onze leerlingen te verbinden, in plaats van andersom?
Om die niet te hoeven te verbinden?
Om wel. Dus dat we het vak wat we geven, veel docenten zitten ook in het onderwijs omdat ze heel gepassioneerd zijn voor een bepaald vak.
Ja.
Dan heb ik het vaak over mbo, hbo, maar ook middelbare scholen.
Ja.
En zouden we de passie voor het vak kunnen gebruiken als excuus om goed te gaan verbinden met onze leerlingen?
Prima, goed idee. Maar verbind dan.
En ja, want daar wilde ik op doorgaan. Want er is dus veel pijn. Hè? Je zegt net ook, het is moeilijk om in deze tijd te hechten aan liefde voor kinderen. En de kans is best aanwezig dat ze hechten aan pijn. Wat kunnen mensen in het onderwijs, in dit geval docenten, doen of laten om daar een bijdrage in te hebben voor die kinderen?
Nou ja, wat ik net al zei voordat we starten is, ze hoeven niet per se mijn boek te lezen, maar ik gun ze wel het boek Je bent je eigen medicijn.
Ja, dat even tussendoor, inderdaad. Ik ben omvergeblazen door dit boek. Dat vertelde ik jou ook in het voorgesprek.
Ja.
Ik ben ongeveer 11 jaar geleden gezegend met een prachtige burn-out en dat heeft me heel veel opgeleverd. Maar vrijwel alles wat ik heb gedaan daarna aan trainingen, aan therapie, maar ook ervaringen die ik gewoon heb opgedaan, die staan hierin beschreven. Dus ik heb heel veel gelezen en geluisterd, maar ik ben nog niet eerder, niet alleen omdat ik hier nu met jou zit, van hier, Veer. Maar, want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om de informatie die hierin allemaal naar voren komt. En voor mij ook echt de toegankelijkheid. Waarop het met heel veel voorbeelden vanuit kinderen die met hun ouders vaak bij jou in de praktijk zijn gekomen. Dus ik raad echt iedereen in het onderwijs, maakt me niet uit wie je bent. Of hoe lang je al les geeft. Misschien juist alleen maar beter. Maar ga hiermee aan de slag. En ga het eerst zelf ook doorleven. En dan, dat klinkt heel brekerig misschien vanuit mij, maar dit voelt zo kloppend bij waarvan ik denk dat het goed is voor mensen. En dat is heling en verbinding. Of eigenlijk heling vanuit verbinding.
Ja, nou ja, als je om terug te komen op je vraag, wat kunnen docenten doen? Dat is dus een veilig persoon ontmoeten. Een veilige plek ontmoeten. Dus wanneer je iemand ontmoet waar je jezelf kunt zijn, waar je je dus veilig voelt, dan kan het gesprek gaan over wat lastig is. Dus waar je tegenaan loopt. En dat zijn eigenlijk de thema's die ik in het boek beschrijf, dat zijn de thema's die ik zelf heb ervaren, die ik zelf leef. Dus het zou fijn zijn als een ieder in het onderwijs die thema's in zijn eigen leven gaat herkennen. En daar waar het schuurt, de uitnodiging ontvangt om dat te gebruiken om te verbinden met de leerlingen. Dus mogelijk is dat de betekenis achter onderwijs. Ja. En dus ik geloof dat mensen die die voor het onderwijs kiezen, die houden van kinderen. Dus die houden van het kind in zichzelf. Alleen als dat kind in jezelf verstopt zit, omdat het ooit pijn heeft gehad en er toen niemand was die je gesteund heeft daarbij en die je begeleid heeft en je geholpen heeft om de emoties die je toen eigenlijk wilde voelen, om die te voelen. Als dat dus niet heeft plaatsgevonden, dan zijn die emoties, die zijn eigenlijk bevroren geraakt. En dat is waardoor eigenlijk dus de ziel aan energie, aan kracht is verloren in de loop van de tijd. Bij nu inmiddels meer dan 8000 of 8 miljard mensen. Over de hele wereld. Dus dit gaat helemaal niet alleen over Nederland. Dit gaat over ons als wereldmensen. De mensen die nu op de aarde wonen. En dat zijn er meer dan 8 miljard. Dus op het moment dat het kind in ieder mens een plek vindt, een persoon vindt waarin dat kind zich kan laten horen, waarin dat kind alsnog kan voelen wat het eerder niet gevoeld heeft, dan komt er zachtheid. Dan komt er zachtheid in jezelf, dan hoef je niet meer te strijden, dan hoef je je niet meer te verdedigen. Dan kun je jezelf zijn en dan kun je de kinderen die in de klas zitten, kun je als gelijkwaardige medemensen ontmoeten. Het enige verschil is dat zij in een wat kleiner of wat jonger lichaam zitten. En natuurlijk kun je dan uitwisselen over je passie van een bepaald vak. Dus natuurlijk. Dus ik zei al eerder, we zijn creërende wezens. Dus we hebben honger om uit te wisselen en om dat toe te passen. Dus om het te gebruiken. Dus ieder vak wat op school geleerd wordt, kan gebruikt worden om je te verrijken. Maar dat ligt eraan op welke manier. En als dat gaat over dominant en ondergeschikt, of over meer of minder, of over macht en het moeten ondergaan. Maar dat is een energie die dat is niet meer van deze tijd. Dus oké, zo was het misschien, maar wat voor wereld willen we creëren? Dus wat gun ik docenten? Of je nou Engels of geschiedenis gebruikt, ga creativiteit gebruiken. Dus maak het beeldend. Dus ik geloof dat kinderen van nu, dat die voelen en denken combineren, dus dat ze alleen maar iets kunnen opnemen of accepteren als ze wat er is dus kunnen voelen. Maar als ze niet mogen voelen, kunnen ze ook niks opnemen.
Ja.
En kunnen ze dus ook niet laten zien wie ze zijn en moeten ze dat op een andere manier ergens anders gaan halen. Ja, dus ik geloof zeker in de waarde van onderwijs en in de kracht van mooie mensen, dus kwetsbare personen in het onderwijs. Ja.
En begrijp ik het goed als je had het net over het verstopte kind in iemand zelf. Gaat dat over reparenting? Dus jij als volwassene die verantwoordelijkheid neemt voor je gekwetste kind en dat bij de hand neemt, omarmt, liefhebt, zodat het zich niet meer verstopt?
Ja, dat is uiteindelijk het gevolg, het resultaat. Maar de weg daar naartoe is altijd in verbinding met iemand waar je je veilig bij voelt. Dus de delen in mij die afgesplitst zijn van wie ik ben, dus die bevroren zijn geraakt in de tijd, omdat wat er was, dat kon er niet echt zijn. Dus dat was zo groot en er was geen veiligheid en steun. Dat is dus blijven zitten in de tijd waarin het is ontstaan. En dat gaat over pijn en gemis en teleurstelling en verdriet. Maar dat is in mijn onderbewuste geheugen terechtgekomen. Dus ik heb jarenlang geen idee gehad dat er zoveel sneeuwballen binnen in mijn binnenwereld zaten. Behalve dan dat ik me op een gegeven moment echt wel bewust werd dat dus de manier waarop ik daarmee omging, dat een soort van steeds hetzelfde patroon was, steeds hetzelfde mechanisme was. En dat komt neer op vechten, vluchten of bevriezen. En er komt een moment in ieders leven waarin je, of het nou burn-out is of chronische klachten, of het maakt eigenlijk niet uit. Maar waarbij je voor je gevoel op zo'n moment komt. Dus een soort van kortsluitingsmoment, dus een doodlopende weg. Waarin je eigenlijk niet meer verder kan, behalve dan dus naar binnen keren van, maar wat heb ik nou eigenlijk echt nodig? Dus op het moment dat je dus naar iemand gaat, waarbij je dus samen contact maakt, eerst met al je beschermende mechanismen, ook met alles wat je doet aan gedrag om leegte en pijn en gemis niet te voelen. Dus dat zijn onze verschillende vormen van verslavingen die we ontwikkeld hebben. En werken kan ook een verslaving zijn. Vervolgens ga je kijken, maar wat was er dan zo pijnlijk? Dan kan je, en ik geloof dat als je zelf een spiritueel leven gaat leven, waarin je dus gaat mediteren en contact maakt met wie je echt bent, dus met je oorspronkelijke gezonde zelf, dan leer ik en leren we als mens om zelf zorg te dragen voor dat innerlijke kind. Maar in het begin, tenminste, in het begin was ik blij dat ik dat met iemand samen kon doen, want iedere keer gebeurde er iets waarvan ik dacht, hè? Gaat dit over mij? Heb ik dat ervaren? Waar komt dit nou weer opeens vandaan? Maar dat komt dus omdat het in je onderbewuste geheugen zit. Dus I don't know. Dus op een gegeven moment plopt het opeens op. Ja. en dan zit je opeens heel hard huilen en dan denk je, wat is dit?
Ja.
Maar je voelt wel of het klopt. Ja. En of het dus over jezelf gaat.
Ja.
Ja, zo. Dus dat bedoel ik met, als je in het onderwijs gaat, dat kan niet anders dan dat je dus dat eigenlijk doet omdat je innerlijke kind dus aandacht wil. Dus alle docenten gebruiken eigenlijk docent zijn als alibi. Om de hele dag gespiegeld te krijgen wat in jezelf aandacht vraagt. Ja, waarom denk je dat het hier kinderbuik en koning is?
Ja, precies.
Ja, dat is een grap. Maar niet iedereen begrijpt die grap.
Ja.
Behalve als je hier eenmaal binnen bent, dan zal ik het wel duidelijk maken.
Ja.
Nee, maar niet op een rottige manier. Maar het is gewoon zoals het is.
Ja.
Wij zijn aan de beurt.
Ja.
De mensen die nu volwassen zijn, die mogen aan de slag met zichzelf en met hun innerlijke kindpijn.
En ik luister hier nu naar als de docent, of in ieder geval als luisteraar van deze podcast, en ik denk, waar begin ik? Want dit klinkt heel erg spannend.
Ja. Dat kan. Ik denk dat het wel meevalt, want het is het fijnste gevoel om thuis te komen bij jezelf. Dus in wezen is overleven heel spannend. Want je moet steeds energie stoppen om te proberen te krijgen wat je eerder niet hebt gekregen. Dus dat is een enorme energielek. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat je centraal zenuwstelsel zo overbelast raakt. Dat je lichaam zoveel stress ervaart. Dat je lichaam op de een of andere manier chronische klachten gaat krijgen. En of dat nou slapeloosheid is, of hoofdpijn, of moeheid, of buikpijn, of veel eten of niet eten, of burn-out of somberheid. Het maakt eigenlijk niet uit. Maar dat is allemaal een uiting van veel te lang, veel te hard je best moeten doen in je eentje. Dus om te overleven. Dat is niet oké. En dus hoe doe ik dat nou? Door te erkennen, dus het gaat over eerlijkheid van mij naar mij. Waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? He, dus als je een helper bent, wie wil je dan eigenlijk helpen? Jezelf.
Ja.
Dus op het moment dat je in het onderwijs gaat en je wil iemand anders iets leren, wat wil je dan eigenlijk jezelf leren? En als het daarover, dus ja, hoe groot? Het is niet groot, dus wat heb je echt nodig? Wat is je diepste verlangen? En op het moment dat je dat weer weet en dat je daar zorg voor gaat dragen en weer gaat kijken, maar wat is er dan mogelijk in mijn leven om ervoor te zorgen dat dat verlangen onderdeel wordt van mijn leven? Maar dat kan niet zolang ik aan het overleven ben. Want dan is het verlangen, dat is zeg maar afgeschermd. Dat is onbereikbaar, want ik kan niet mijn hart laten zien. Want daar zit zoveel pijn. Dus ik kan ook niet mijn hart aan iemand anders laten zien. Ja, zo.
Mooi.
Dus het is niet, ik snap dat het eng lijkt, maar het is echt het mooiste wat er is. Dat is mijn eigen ervaring en dat is ook de ervaring van de kinderen met wie ik werk. En met name ook de ouders met wie ik werk. Dus de tijden zijn echt veranderd. Er zijn nu zoveel gezinnen die hier komen waarvan de ouders al heel snel inzien en zeggen. Dus eigenlijk gaat het over mij. Dus zal ik dan maar gewoon komen? En dan zeg ik van binnen yes.
Ja, mooi.
Want wij mogen onze pijn helen. Want de kinderen van nu hebben behoefte, een enorme behoefte aan echte mensen.
Ja.
Die leven volgens ik weet het niet. Die leven volgens ik doe ook maar wat. Die leven volgens ik stap uit mijn bed en ik heb de beste intentie, maar over de dag heen val ik en sta ik weer op en val ik en sta ik weer op. En dat is leven. Maar op het moment dat je dat samen met anderen kunt doen die daar ook zo open over zijn, is toch fantastisch.
Ja.
Dan voelt een kind zich toch gehoord en gezien en erbij horen. En anders denkt hij toch dat hij in een Mickey Mouse film terecht is gekomen, waarvan een andere taal wordt gesproken. En dan gaat een kind toch nog verder naar binnen keren en aandacht vragen door wat heet negatief gedrag. Maar dat is alleen maar een uitroep om aandacht. Eigenlijk een schreeuw om hulp.
Ja. Ja, dus als ik dan kijk naar de, nou, bijvoorbeeld, ik sta voor groep 8. Zou mijn bijdrage dan vooral zitten in met mezelf aan de slag en er zijn voor de leerlingen? Het is niet of. En zou het ook kunnen zijn dat ik ook al leerlingen op een bepaalde manier met zichzelf in contact brengen.
Ja, natuurlijk, tegelijkertijd.
Ja.
Dus je hoeft niet eerst zelf perfect te zijn voordat je het onderwijs in kunt. Zeker niet. Dus ik geloof dat het leven gaat over levend leren. Dus eigenlijk is het leven een school. Voor mij in ieder geval. Dus op het moment dat je in groep 8 bent en je wordt geconfronteerd met je eigen irritatie, bijvoorbeeld in de klas, waarin je steeds de neiging hebt om te reageren en om te zeggen iedereen moet stil zijn en luisteren en we doen nu de les, dan is dat een mooi thema om te gaan gebruiken. Dus niet zozeer door te vertellen, ik voel me zo geïrriteerd, maar ja, why not eigenlijk? En vragen, maar wanneer voel jij je geïrriteerd? En wat is jouw rode knop? En hoe gebeurt dat met je vrienden? En hoe gebeurt dat in je familie? En hoe gebeurt dat in de klas? En wat heb je dan eigenlijk het meeste nodig? En wat kunnen wij dan voor elkaar betekenen als we dit met z'n allen niet meer willen?
Ja.
Dus dat je dus de gezamenlijkheid gaat gebruiken.
Ja.
Dus ik heb een goede relatie met de mensen met wie ik werk. Dus ik gun iedere docent een goede relatie met de kinderen met wie ze samenwerken. En dus ga gewoon op gelijke hoogte zitten en kijken wat is een thema in je eigen leven en hoe kun je dat bespreekbaar maken. En dan kan het ook over Engels of over geschiedenis gaan of over topo of weet ik veel. Dat maakt niks uit. Maar het is veel inspirerender voor kinderen als je ervaringsgericht kunt leren. Dus dat je het heel praktisch maakt.
Ja.
In plaats van heel groots en abstract en onbruikbaar. He, dus als het alleen maar vanuit het hoofd verbinden is, dat zei ik net, dat werkt sowieso niet bij kinderen van deze tijd.
Nee.
Want die zijn allemaal hooggevoelig voor, ja, voor wat er onuitgesproken is. Nee, dus dat zou een methode zijn die heel helpend is in het onderwijs.
Ja.
Hoe kun je een fijn mens zijn als je docent bent op een school? Hoe kun je een fijne collega voelen in een groep docenten op een school? Hoe kan je je veilig voelen als docent op een school? En op het moment dat je je veilig voelt en dat je jezelf kunt zijn en dat je ook jezelf kunt laten zien en dus ook dat het veilig is om de mist in te gaan, maar dat er kan zijn omdat er geen oordeel meer is over jou, van die is altijd boos of die is altijd dit. Nee, dus als we onze eigen aannames en oordelen en vooroordelen, als we die nou eens laten, maar alleen maar kijken naar de mensen die de moed hebben om het onderwijs in te gaan en om de bereidheid te hebben om kinderen te begeleiden. Dit is ook geen makkelijke tijd waarin we leven. Dus ja, ik vind dat iedereen in het onderwijs een medaille verdient. En ik gun iedereen natuurlijk wel goede begeleiders, coaches, praktische methoden hoe je er in je dagelijkse leven mee om kunt gaan. Maar het is niet groot. Het is niet ingewikkeld. Het is ook niet spannend. Want jezelf kunnen zijn is uiteindelijk de essentie van het leven. Dus hoe fijn is het als je al die maskers één voor één kunt afzetten. Van ik werk al zoveel jaar in het onderwijs. Of ik heb al zoveel ervaring. Of ik heb deze opleiding. Of zet dat allemaal maar af. En als dat niet meer nodig is. En oké, en by the way weet je veel van de stof van groep 8. Nou, dat is fantastisch. En mooi meegenomen. He, maar dan voelt een kind zich emotioneel weer gezien en sociaal gesteund. En is er spiritueel een verbinding tussen mensen. En dan zal het met dat IQ-stuk wel goed komen. Dat is meestal het gevolg.
Ja.
Maar als het doel is en het enige is wat getoetst moet worden, dan beperken we onszelf. Want dan gaat het over regels en over uitslagen en over voorwaarden. Dus dan moet je eerst iets doen voordat je een goed cijfer krijgt. En dan ben je dus nu niet goed.
Voorwaardelijke liefde.
Maar dat is ja. Dus precies de vraag die je stelt als een docent hiernaar luistert en die denkt, oké, maar dan wat moet ik dan nu doen? Dan zou het nu niet goed zijn. No way. Het is al goed.
Mooi.
Alleen voelt het goed.
Heel mooi. Ja.
Nee, dus je kunt. De meeste mensen die maken hun beroep van hun overlevende mechanismen. En dat is logisch, want waar je oefenloos in hebt moeten oefenen, daar word je goed in, dus daar ga je beroep van maken. Nou, dat gevoel deel ik in het boek. Hoe je je daarin herkent. Hè? Hoe ik me daarin heb herkend en hoe dat. ja, bij iedereen van, op iedereen van toepassing is, dat is toch bijna grappig.
Nou, niet bijna. het is heel grappig.
Nou ja, het is ook wel cynisch.
Dus schijnend,
dus,
ja,
dus,
ook.
Dus ik vind het ook wel pijnlijk. Weet je, dus de weg die ik gelopen heb is wel een weg van me enorm eenzaam en anders en onbegrepen voelen. En gelukkig ben ik vrij vast besloten in... En ik ga door totdat ik het gevonden heb. Dus ik geef eigenlijk niet op. Maar ik zal je besparen wat ik allemaal, waar ik allemaal geweest ben. En wat ik allemaal heb uitgeprobeerd om te zoeken wat ik vond. Maar nu kan ik wel zien dat het hoort bij mijn rol om pionier te zijn. En om te zaaien voor, nou ja... Een toekomst, een samenleving die gebaseerd is op liefde in plaats van op angst. En ik word natuurlijk heel blij van deze tijd, hè, waarin er steeds meer jongere mensen zijn die gelijkgestemd zijn en die, ja, die dit heel makkelijk oppikken. Dus dat vind ik ook onwijs leuk om te zien. Maar daar is mijn focus dus, hoe kunnen we zorgen dat waar we naartoe gaan, dat de toekomst een veilige, verbindende plek kan zijn waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zodat er gezondheid kan ontstaan, zodat er blijdschap kan zijn in het leven in plaats van stress en zorgen maken. Van haal ik het wel, lukt het wel, ik heb geen tijd, want ik moet huiswerk maken. Dan denk ik, maar we mogen ook spelen. We mogen ook plezier hebben. We hoeven niet alleen maar te presteren. En waarvoor wie moet je eigenlijk presteren? Nee, dus wat is ambitie? Dus het is al goed. Dus hoezo moet je eerst rijk zijn voordat je goed bent? Ja. En alsof dat je gelukkig gaat maken. I don't know.
Mooi. Heel mooi. Wat mij onder andere opviel en wat ik een hele mooie toevoeging zou vinden is op het moment dat we hier naar kijken en we hebben het over onderwijs, dan voor kinderen zullen het niet zo snel nodig hebben, maar ik denk dat volwassenen, vermoed dat volwassenen aanvankelijk misschien een beetje geholpen mogen worden door middel van bijvoorbeeld taal en zaken inzichtelijk te maken. En je noemde net al even de rode knop, wat ik een geweldige omschrijving vind van iets best wel gecompliceerd, emotioneel best wel gecompliceerd. En op het moment dat we maar daar bijvoorbeeld een uniforme terminologie, zoals een rode knop, dan ik zie het helemaal voor me. En ik zie ook wel waar die dan zit. En wat dat in mij aanraakt. Hè, wat er dan naar boven komt, getriggerd wordt. Hoe zou jij de rode knop, hoe zou je daar een toelichting op geven? Want ik weet waar je het over hebt. Ik heb een boek gelezen. Aan jou. Hoe zou je dat toelichten? Want ik denk dat dit voor veel mensen... Maar sterker nog, ik kom heel veel mensen tegen die geen idee hebben. Er iets gebeurt daar en ze worden boos op iets buiten zichzelf.
Ja. Nou ja, bijvoorbeeld je staat in groep 8. En je voelt je eigenlijk niet helemaal gezien door je collega's. Het is decembermaand, dus er is veel onrust bij de kinderen door... Door die man met die witte baard en door alle activiteiten die daarbij horen, van surprises en noem het maar op. Dus in de meeste gezinnen is onrust en eigenlijk heb je ook je deadline qua stof die je voor de kerst toch eigenlijk wel af wil hebben. Dus je gaat gespannen naar school. En thuis loopt het eigenlijk ook niet zo lekker in je eigen relatie. Maar ja, je hebt het zo druk, dus je hebt geen tijd om daar met iemand over te praten. En je gaat wat later naar bed en je gaat wat ongezonder eten. En je kan eigenlijk ook niet zo goed slapen. En dan gebeurt er iets. Dus er komt een kind die al wat vaker in het jaar te laat komt. Die komt de klas binnen, niet om 8:30, maar om 9:00. En je gaat helemaal uit je panty. En later denk je, wow, ik wist niet dat ik zo boos kon zijn. En de rest van de dag is die klas muisstil. Dus al die kinderen zijn onder de indruk. En dat kind wat te laat kwam, dat heeft een hele tijd zitten huilen. Maar je wist eigenlijk ook niet zo goed wat je daarmee aan moest. Nou, dat is een voorbeeld van een rode knop. Dus waarbij dat kind wat te laat komt, als het ware iets raakt in jou, wat pijn heeft gedaan ooit. Namelijk, je had de verwachting dat het ging zoals je had gehoopt dat het ging, en het gebeurde niet. En dat gebeurde niet één keer, maar heel vaak. En daarin heb je dus teleurstelling gevoeld, maar die heb je niet kunnen voelen, want er was niemand beschikbaar. Of er werd gezegd, doe niet zo boos, hou je mond dicht en je moet doen wat ik zeg. Dus bijvoorbeeld toen die docent zelf in groep 8 zat. En dan ben je, hoe oud ben je dan? 11 of 12. Dus de rode knop betekent eigenlijk dat een situatie in het nu, die raakt een situatie die in je onderbewuste geheugen zit, die nog vreselijk pijn doet. Dus die docent die reageert alsof die zelf weer 11 of 12 is. En daarom is de reactie, in dit geval vechten, is een schreeuw om hulp. En dus het kind in jezelf van 11 of 12, wat zich eenzaam voelde, wat zich alleen voelde, wat zich niet gehoord voelde, wat zich dik teleurgesteld voelde, maar wat niet de kans heeft gekregen om veerkracht te ontwikkelen door teleurstelling te verdragen, dat deel van jezelf is bevroren geraakt en is dus blijven hangen in de tijd. En iedere keer als je dus uit je panty gaat, dan wordt dat geraakt. Dat is de rode knop. En het duurt even voordat we daar achter zijn. Dat het verschillende situaties zijn die allemaal terugkomen op één thema. En die gaan over wat ik noem je innerlijke kind.
Ja.
En hoe fijn is het als het daarover kan gaan voor docenten, zodat het veilig is voor docenten om met iemand samen daar aandacht aan te geven en met name te leren hoe dan? Hoe ga je dat dan veranderen? Hoe ga je daar zelf zorg voor dragen? Maar op het moment dat je dat doet, dan hoef je eigenlijk de energie van ik ben geïrriteerd en voel me niet gehoord en jullie moeten daarvoor zorgen, want dat is eigenlijk de claim die je legt bij de klas. Je verwacht eigenlijk van de klas, van de kinderen in de klas, dat zij jou gaan geven wat je toen niet hebt gekregen. Dus je niet ingevulde behoefte, dat wordt je missie. Maar die kinderen snappen dat niet, die kunnen dat ook niet invullen, want het gaat over oude pijn. Dus die kan nooit in dit moment ingevuld worden. Dus al zoek je het in een relatie of in iets anders, het gaat je never nooit lukken. Maar daarom zijn er zoveel verslavingen. Om dus de pijn en het ongemak van die oude pijn maar niet te hoeven voelen. En vervolgens hebben we een goed ontwikkeld geweten die heel goed kan rechtvaardigen. Ja, maar de regels zijn toch ook zo? En het is toch ook irritant als je te laat komt? En ik heb toch alle recht om orde te hebben in de klas, want kinderen zijn zo onrustig. Maar daardoor word je eigenlijk alleen maar afhankelijker van die kinderen. Want steeds moet je vaker en meer en erger boos worden. Om te kunnen rechtvaardigen dat het toch echt niet over jou ging. Maar door jou voel ik me zo.
Ja. Prachtige toelichting. Ja, dit was dus een van de dingen inderdaad die ik heel graag aan mensen zou mee willen geven in het onderwijs. Een van de andere dingen die ik ook heel mooi en heel beeldend vond, was de regenton. Als zijnde metafoor van de sneeuwballen die je onder andere had genoemd, hè, maar als zijnde, wij zijn de regenton. En het bovenste stuk is ons bewustzijn, inclusief de strategieën die we hebben ontwikkeld. En het onderste stuk is het onbewustzijn waar allerlei pijnen liggen opgeslagen. Zou dit iets zijn om bijvoorbeeld op een lerarenopleiding mee te geven aan studenten die docent gaan worden?
Ja, graag. Ja, dat is voor mij ook de reden om mee te werken aan jouw podcast. Dus ik gun het mensen dat we het hierover hebben. Nou, dat kan alleen maar als je daar de tijd voor krijgt om dat tot je te nemen, om daar ervaringsdeskundig in te worden. Dus natuurlijk kan het ook als je al docent bent en al voor de klas staat. Maar het is nog veel leuker als het gaat over de opleiding tot docent. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de gezondheidszorg. Dus dat is wat ik mensen gun. Dat het hierover kan gaan en dat je gaat voelen dat we van binnen allemaal een regenton zijn. En natuurlijk niet een letterlijke regenton. Dus dat is ook maar een plaatje wat ik verzonnen heb. Alleen het voelt zo. Alsof er dus verschillende delen in mij zitten. Maar het goede nieuws is dat wie ik ben en wie jij bent, die zal er altijd zijn. Dus het enige is dat van het vuurtje, dat het waakvlammetje over kan blijven, zomaar zeggen. Maar het fikkie kan niet uit. Dus in die end kan er niks gebeuren. Dus vroeg of laat gaat iedereen hiermee aan de slag? Dat weet ik zeker. Dus ja, natuurlijk. Ga het maar gebruiken. Graag. Fantastisch.
Ja.
Ja, dat zou ik natuurlijk heel erg leuk vinden.
Ja. Ja, ik ook. Ik ook. Dan is er eigenlijk nog één ding wat ik graag nog even wil aanhalen. Ik wil heel even kijken hoe we zitten in de tijd. Kan dat nog?
Ja hoor.
Oké. Er wordt op scholen, vooral basisscholen, wordt er steeds meer gebruik gemaakt van mindfulness en meditatie. En dat komt in dit boek ook steeds terug. Ook als het gaat over heling. Niets doen. Vooral even niets doen. Vooral even laten. Ja? Dingen er laten zijn en dat kan heel goed door mindfulness meditatie toe te passen. Is er een ze staan hier in het boek, maar ook even nu in het gesprek, is er een oefening waarvan je zegt, nou, als je dit met je basisschoolleerlingen doet, dan zullen ze, en jij zelf ook, voor die dag meer rust en verbinding voelen?
Ja, zeker. Nou ja, het begint al met je houding. Dus als je met je voeten plat op de grond gaat zitten en je gaat leunen tegen de leuning, want daar is hij, zo heet dat en daar is hij voor bedoeld, dan gaat je lichaam dus al ontspannen. En dan gaan automatisch je schouders gaan meer naar beneden. En op het moment dat je dan gaat ademen, dan lukt het ook om met je ademhaling tot in je buik te komen. En als je dan je handen op je bovenbenen legt, en je ademt in. Je houdt je adem heel even vast. En dan adem weer uit. En dat doe je nog een keer. Dan adem je in. Hou je adem even vast. En dan adem je weer uit. En de laatste keer adem je in. Hou je adem even vast. En dan adem je uit. Dus wanneer je in je klas of in je ochtendkoffie in de docentenkamer, als je met dit soort oefeningen begint en ook eindigt, dat gaat een wereld van verschil geven. Want dan ga je de dingen doen vanuit wie je bent. Dus dan wordt wie je bent door je hart gedragen. En dan komt het hoofd tot rust. Anders gaat het hoofd maar door. Dus dit zijn super simpele oefeningen om te doen. En ga in plaats van een uur achter elkaar, ga 3 kwartier achter elkaar iets doen. En ga een kwartier oefeningen doen of lol maken. Dus daarom heb ik ook het gevoel dat dit gesprek bijna klaar is. Want ik kan me niet langer dan 3 kwartier concentreren. Anders ga ik afhaken. En dan heb ik dus behoefte om weer even te verbinden. En even time-out te hebben. Maar goed, iedere meditatieoefening in het boek, al ga je ze als docent maar voorlezen, ja, dan kom je zelf ook in die energie. Dus het vraagt alleen maar oefening. En meditatie is niks anders dan verbinden met jezelf. Dus meditatie is eigenlijk yoga. Maar daar hoef je niet per se voor op je hoofd te staan. Het betekent dus even niks doen en toelaten wat er altijd al was. Maar daar gaat je bewustzijn voor openen. Ja, en wat ik echt iedere dag bij bijna iedereen doe, is tappen. Tappen is een fysieke oefening. Ik zal hem nu niet helemaal voordoen, maar die kunnen je luisteraars wel heel makkelijk googelen. En ik heb ook op de website van Kinderbuik & Co. daar een filmpje over opgenomen. Dus dan kunt volgen en afluisteren. Maar dat is een wetenschappelijk bewezen methode. Als je die gaat doen, dan worden stresshormonen die worden minder aangemaakt. Dus je krijgt eigenlijk meer geluks- en rusthormonen en minder stresshormonen. Dus je kan meer in het nu zijn. Je kunt beter focussen, je kunt beter concentreren. Je hebt minder last van je eigen vecht, vlucht of bevriesmechanisme, in welke vorm dan ook. Omdat je contact maakt met je essentie, met je ziel. Dus je kan beter voelen, hè, door dit soort oefeningen. Dat zou helemaal geweldig zijn als alle scholen, alle docenten van heel Nederland alleen maar deze 2 oefeningen gaan gebruiken in hun eigen leven en samen met de kinderen. En wat in wezen ook mindfulness is om te reflecteren. Dus dat je je vanavond afvraagt, wat was er fijn vandaag? Dus niet wat heb ik gedaan, maar wat was fijn? En dat je ook aan iemand anders dat vraagt, wat vond jij fijn vandaag? En vervolgens, wat was er stom? Wat was niet zo fijn? En waar kan je jezelf een schouderklopje omgeven? Dus wat heb je gedaan wat eigenlijk uit je comfortzone is, wat je eigenlijk lastig vindt, waarvan je hoofd eigenlijk zegt, awkward. Maar wat heb je toch gedaan en hoe was dat? Ja, dus dat je jezelf gaat waarderen. Dus hoe kunnen kinderen respect krijgen voor zichzelf en zichzelf gaan waarderen als wij dat niet hebben? Dus in die end gaat het over de relatie van mij met mij. In die end gaat het over de relatie van iedere docent met zichzelf. En als die oké is, dan wordt alles om je heen ook zachter en makkelijker. En anders blijft het je best doen of vechten of strijden of ja, vluchten.
Prachtig. Ik laten we hem hierbij afsluiten. Ik vind het een hele mooie eindboodschap. Ontzettend dankjewel voor je tijd.
Graag gedaan. Ja, dankjewel voor je initiatief.
Ja, uiteraard graag gedaan.
Ik hoop dat je heel veel mensen in Nederland hiermee kan bereiken.
Dat hoop ik ook. Dit is zo'n ontzettend waardevolle boodschap dat ik dat, ja, dat hoop ik ook. Beste luisteraars, het boek Je bent je eigen medicijn te vinden. Ik heb hem besteld bij Bol, maar je zal hem waarschijnlijk ook gewoon bij jou op de website kunnen bestellen.
Nee, niet bij ons.
Nee?
Nee, dus ik ben helemaal niet commercieel. Nee, dus je kunt hem bij de uitgever bestellen, Hayeva. Of je kunt hem bij iedere boekwinkel in Nederland en België. Dus of in de winkel of online bestellen, wat je maar wil. Dus dat kan geen probleem zijn.
Helder.
Ja.
Heel erg bedankt.
Graag gedaan.